Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Jessica Groot. Ruim 2 jaar geleden kreeg Jessica te horen dat ze ongeneeslijke longkanker heeft. Ze stond toen vol in het leven, met een drukke baan en veel sociale contacten. Toen veranderde alles. In deze podcast vertelt Jessica openhartig hoe het is om te leven met een palliatieve diagnose, wat het met haar doet en hoe het haar blik op het leven heeft veranderd. Wat is jouw connectie met kanker?
Nou, toen ik een jaar of 18 was, dan heeft mijn moeder kanker gehad, huidkanker, melanomen. Een paar jaar geleden is een tante van mij overleden aan darmkanker. En 2 jaar geleden heb ik zelf gehoord dat ik longkanker heb. Uitgezwaaide longkanker.
Zo, nou, ja. Over een connectie gesproken.
Ja.
En je zegt uitgezaaide longkanker.
Ja, er was eigenlijk, werd toen gezegd geen redder meer aan. Zeiden dat ik nog ongeveer 1,5 jaar te leven zou hebben. Omdat het al in mijn lymfe en in mijn bloed en overal zat. Ja.
Nou, ja. Dat is een boodschap die ik kreeg.
Ja, best wel, ja. Die zag ik niet aankomen.
Kun je ons meenemen naar dat moment of die fase in jouw leven? Wat speelde er? Hoe kwam je daar terecht bij die arts?
Nou, ik had al de hele tijd last van een bult op mijn schouder. Dan was ik ook bij de huisarts geweest en die dacht dat het iets van een fistel was of zo. Maar het werd steeds groter en pijnlijker. Dus ik weer terug naar de huisarts. Die wist het toen niet meer en die durfde het ook niet weg te halen. Dus die heeft me toen doorgestuurd naar het ziekenhuis. Toen ben ik in Beverwijk in het ziekenhuis beland. En diegene die het weg zou halen, die keken naar en die zei, dit is niet goed. En in de tussentijd, want daar zat 2 weken tussen, denk ik, had ik overal op mijn lijf bulten gekregen.
Zo snel?
Ja, heel snel. Dat ging heel snel. Ik was ook redelijk in paniek toen wel. Zo van, dit gaat echt helemaal niet goed.
Ja. Wat dacht je zelf dat er aan de hand was? Of had je er geen idee bij?
Nee, niet zo. Ik was wel in paniek, maar ik had er niet echt een duidelijk beeld bij van wat dat zou kunnen zijn.
Misschien daar ook wel door die paniek? Dat je gewoon niet
ja,
wist
misschien
wat
ook
speelde?
Wel. Ja. En de arts die zei van, de huisarts zei toen van, of een vervangend huisarts was dan, die wilde een echo maken om te kijken of er pus in zat. En ik vond het allemaal zo'n onzin. Dus ik was blij dat ik toen werd doorgestuurd naar Beverwijk. Maar ja, goed, er zit allemaal weer tijd tussen. En ondertussen begon overal bulten te komen. Dus het werd steeds spannender. Ja. En eigenlijk was ik gewoon van plan om naar Beverwijk te gaan, om dat vooral die op mijn schouder dan weg te laten halen. Gewoon in mijn eentje. En toen kwam er een vriendin langs en die zei, ja, maar dit ga je niet in je eentje doen. Zij is verpleegkundige, heeft ook op een oncologieafdeling gewerkt. En ik denk dat zij wel het idee gelijk had van, dit is niet goed.
Oké. Heeft ze het ook verteld tegen jou?
Nee.
Maar ze zei wel, ik ga met je mee.
Ja.
Dus je was daar samen met haar?
Ja.
En toen hoorde je dat. Zat ze daarbij dus ook?
Ja. Toen was het nog voor corona. Toen mocht iedereen nog mee, gelukkig.
Ja.
Ja.
2 jaar geleden, zeg je.
Ja, twee jaar en een paar maanden. Ja. Toen lag ik opeens voor het eerst van mijn leven op de eerste hulp. Om een van die bulten weg te laten halen, zodat ze die konden onderzoeken. Dat was ook bizar eigenlijk. Ja, rare, hele rare dag.
Want het was meteen dat je daar was en in 1 keer lag je daar.
Ja, ze hadden gelijk zoiets, want die op mijn schouder durfde ze niet weg te halen, die was te groot. Maar omdat ik inmiddels natuurlijk overal bulten had gekregen, konden ze er wel één op mijn buik weghalen. En hadden ze zoiets van, het gaan meteen doen, dus ze stuurden me meteen door naar de eerste hulp. Ja, dat is een hele rare gewaarwording. Ja, mijn vriendin had daar gewerkt, dus dat scheelde. Die kende de weg en die kende de mensen. Dus die was met iedereen aan het ouwe hoeren en dat leidde wel af. Ja, en nou, volgens mij kreeg ik een week later de uitslag. En natuurlijk begon ik toen al wel te denken en ook wel het erover te hebben met die vriendin en nog een andere vriendin die erg betrokken was aan kanker. Alleen de boodschap die ik toen kreeg, dat het uitgezaaid was en dat het niet meer te genezen was, die zag ik niet aankomen op de een of andere manier.
Nee. Heb je ook in deze tijd aan je moeder gedacht?
Nou ja, wel op een bepaalde manier dat ik dacht van, toen mijn moeder die melanomen had, hebben wij daar eigenlijk allemaal heel luchtig over gedaan. En terwijl het voor haar heel heftig was. En ik denk eigenlijk achteraf, als je dan terugkijkt, dat we haar toen eigenlijk helemaal niet gesteund hebben. En dat dat wel
voor haar. De ernst was jou niet zo duidelijk toen?
Nee, toen niet. Nee.
En nu met terugwerkende kracht wel?
Ja. Ja.
Is je moeder er nog?
Ja.
Okay. Gelukkig. En hoe is het nou voor je moeder om dit mee te maken?
Ja, verschrikkelijk. Ja, die was eerst nog meer in paniek als ik dat was, denk ik. En,
is ze nauw betrokken?
Ja, ze is heel erg. Het nadeel is een beetje dat ze in Drenthe wonen en ik in Noord-Holland. En dus dat ze er niet zoveel voor me zou kunnen zijn als dat ze zou willen. Het liefst zou ze bij me intrekken, maar dat mag niet van mij. Hmm. En bovendien, ze woont nog samen met mijn vader, dus dat kan ook helemaal niet.
Ja.
Ja.
Want heb je ook met haar gesproken over de tijd dat zij ziek was?
Nou, we hebben het er wel eens over gehad dat ik haar toen te weinig serieus heb genomen. Daar hebben we het wel eens over gehad. Dat ik inderdaad met terugwerkende kracht wel dacht van jeetje, dat moet hartstikke heftig zijn geweest. En dat zij een enorme wond op de rug had. En die wilden wij allemaal niet verzorgen, want dat vonden we allemaal eng. En dat ze dan naar een vriendin toe moest of die moest speciaal komen om die wond te verzorgen. En dat, nou, ik denk dat zij zich heel erg alleen heeft gevoeld. Ja.
Ja. Ja, in ieder geval denk ik wel fijn voor haar om dat toch alsnog te horen. Een stukje erkenning, lijkt me zo.
Ja.
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 En toen kwam opeens jij helemaal in het middelpunt wat dat betreft. En jij hoorde de boodschap, we kunnen eigenlijk niks meer voor je doen.
Ja.
Wat gaat er dan door je heen?
Ik was een beetje met stomheid geslagen of zo. Ik denk, ik was daar met een vriendin toen ook. En die had gelijk heel veel vragen. En bij mij kwam er niet zoveel uit. En toen vroeg die vriendin aan de dokter, ik had een hele fijne internist daar, van hoe lang ik nog te leven zou hebben. Toen keek ze naar mij of ik dat wilde weten. En ik dacht, ja, eigenlijk wil ik dat helemaal niet weten. Wat heb ik aan die informatie? Maar toen dacht ik later, ja, of eigenlijk meteen, van ja, maar als het maar een paar weken is, dan wil ik het eigenlijk wel weten, want dan moet ik een heleboel gaan doen. En dan wil ik nog een heleboel gaan doen. Dus zei ik, ja, nou zeg het maar. Nou ja, toen kwamen ze op, nou ja, waarschijnlijk iets van 18 maanden, een jaar tot anderhalf jaar. En dan heb je wel even zoiets van, oké. Ja, ik denk dat ik er op dat moment eigenlijk alleen maar totaal flabbergasted was.
Ja.
Ja. En je komt in een soort stroomversnelling terecht van dat je wordt overgedragen naar een ander ziekenhuis. Dat je mensen moet gaan bellen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde.
Wat voor mensen moest je bellen dan?
Nou ja, mijn ouders bijvoorbeeld, mijn zus. Ja, en ja. Kijk, mensen waren natuurlijk wel, ze wisten inmiddels dat ik in het ziekenhuistraject liep.
Ja.
En ik denk dat zij wat verder nagedacht hadden als ik zelf. En dus die wilden graag weten wat de uitslag was. Terwijl ik zoiets had van laat me even met rust of zo. Op dat moment.
Ze waren al bijna op jouw deur aan het kloppen.
Ja.
En hoe zit het nou?
Ja.
Toen mocht je dat gaan vertellen.
Ja. En als je het gaat vertellen, wordt het ook heel echt. Op de een of andere manier, ja. Dan kun je je kop niet meer in het zand steken. Nee.
Want had je het idee dat je dat tot die tijd wel gedaan had?
Een beetje wel, denk ik. Ja. 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 En het gekke is gewoon, met longkanker heb je eigenlijk geen klachten.
Dus, behalve die bulten dan?
Ja, behalve die bulten. En ik was heel veel afgevallen. Dat was eigenlijk het enige. Maar verder helemaal niet. Niet van je longen of qua hoesten of dat soort dingen allemaal. Dus je voelt je eigenlijk helemaal niet zo ziek.
En heb je sindsdien wel klachten gekregen?
Nou ja, klachten van medicatie, bijwerkingen van de chemo en dat soort dingen. Maar echt, ja, moeheid. Ik was altijd al wel moe, maar nu heb je zo'n soort van alles overheersende moeheid soms.
Wat je wel veel hoort, hè, van mensen die... Dat is dan denk ik waarschijnlijk door de chemo.
Ja, of de immunotherapie, want uiteindelijk heb ik dus immunotherapie gehad.
En chemo eerst.
En chemo, ja en bestraling.
Nou, je hebt het hele pakket gehad.
Ja.
Operatie ook?
Uiteindelijk wel. Toen bleek er weer een soort andere soort kanker aan het groeien te zijn. Die niet reageerde op de immunotherapie. En dat hebben ze weggesneden. Afgelopen maart was dat.
Je bent echt aan de beurt geweest.
Ja. Ja. Best wel, ja.
Als je even teruggaat naar dat moment. Want je zei iets over, ja, als het nou heel kort zou zijn geweest, die prognose, dan had ik allerlei dingen moeten en willen regelen. Wat ging er dan door je hoofd? Wat had je dan moeten en willen regelen als het nog maar heel kort was geweest?
Nou ja, het eerste wat ik dacht was, mijn katten.
Je katten?
Ja, dat was echt het eerste. Ik moet iets regelen voor mijn katten. Dat was echt het eerste wat ik dacht, meteen al op dat moment.
Want die dat ze een nieuw baasje zouden krijgen.
Ja, dat ze niet naar het asiel zouden gaan. Dat zou ik echt niet willen. Ja, dat was echt het eerste wat ik dacht. Ja.
En wat was er naast je katten je andere thuissituatie?
Ik woon alleen.
Je woont alleen?
Ik heb geen kinderen.
Met
geen
je partner.
Ja. Ja.
Misschien een klein beetje geluk bij een ongeluk, kan je dat zo noemen?
Dat ik geen kinderen heb of geen partner.
Dat lijkt me een heftige boodschap om dat te moeten zeggen tegen mensen die zo dicht bij je zijn. Of speelt dat niet voor je?
Nee, eigenlijk niet. Daar ben ik nooit zo mee bezig geweest. Nee.
Ja, en die kat heb je het niet hoeven vertellen.
Nee.
Maar wel je ouders dus en je vrienden.
Ja, en mijn vrienden.
Hoe werd erop gereageerd?
Veel huilen, veel gehuil en veel praten, veel contact, veel medeleven. Heel veel kaartjes.
Je kreeg kaartjes?
Ja, heel veel kaartjes. Heel veel telefoontjes en appjes.
Is dat gebleven zo in die 2 jaar?
Nou, dat neemt natuurlijk wel af. Ja, dat is, heb ik wel eens moeilijk gevonden, maar het is ook wel weer logisch. Ja, het leven gaat ook weer door en ik ben nog in redelijke goede doen. En je
leeft langer dan de prognose.
Ja, die immuuntherapie is goed aangeslagen. Dus dan gaan mensen ook weer verder met hun leven. En dat is misschien ook wel goed. Ja, ook al is het wel eens moeilijk.
Ja. Ik kan me iets bij voorstellen. Mm-hmm. En hoe is het voor jou sindsdien gegaan? Want je kreeg die boodschap. Daar was je natuurlijk totaal van ondersteboven. Je vertelt, ik moest het toen vertellen aan mensen. Nou, heel veel aandacht.
Ja.
En dan ging de tijd zo door. Wat veranderde in jouw leven door deze nieuwe situatie?
Nou, ik werk niet meer. Ik heb altijd gewerkt in de gezondheidszorg, in de GGZ. Verslavingszorg, met name de laatste 15, 18 jaar.
Wat was je functie daarin?
Ik was SPV'er, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ik deed met name huisbezoeken bij mensen met langdurige verslavingsproblematiek. En ik heb mijn werk altijd echt heel erg leuk gevonden. Dus ik heb dat in het begin, nou niet eens alleen in het begin, ik denk zeker het eerste jaar, heel erg gemist ook.
Want waarom is het gestopt?
Nou, in eerste instantie ben ik wel doorgegaan met werken, want ik dacht, het is ook een goede afleiding. Maar het was gewoon niet meer te combineren met al die ziekenhuisafspraken die je zeker de eerste paar maanden hebt. En je wordt daar natuurlijk ook nog eens heel erg moe van. En van die chemo werd ik ook heel erg ziek helaas. Dus het ging gewoon niet meer. Ja, dat was wel een hard gelach, zoals we dat dan noemen. Ja, ik heb het wel heel moeilijk gevonden.
Ja.
Ja. En ik heb ook nog wel een tijdje gehoopt dat het misschien wel zou lukken om terug te komen. Want ik weet dat de bedrijfsarts toen nog zei van ja, je kunt je ook voortijdig af laten keuren. Dan kun je in de IVA, geloof ik, in plaats van de WIA, krijg je iets meer geld. En dan heb je dat gedoe niet meer van dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen. En toen dacht ik, nou, echt niet. Ga ik echt niet doen.
Want?
Nou, omdat ik toen nog hoopte dat ik misschien wel terug zou komen. Ja.
Je dacht, ik ga dit gewoon door en dan heb ik daarna weer ruimte.
Ja.
Maar dat bleek niet het geval.
Nee, dat bleek niet het geval. En het was ook wel, ja, weet je, je hebt gewoon heel veel gesprekken met mensen ook daarover. En dat je denkt, ja, moet je energie nou gaan steken in je werk? Of moet je energie wat je hebt, zeg maar, want dat is gewoon niet zoveel meer als vroeger, gaan besteden aan dingen die je leuk vindt om te doen. En toen de bedrijfsarts dat ook zei, toen dacht ik, ja, dan is het eigenlijk wel duidelijk. Ja, dan ga ik mijn energie steken in dingen die ik leuk vind om te doen.
Klinkt bijna tegenstrijdig, hè? Omdat je ook zei van mijn werk, dat was ontzettend belangrijk voor me.
Ja.
En dan toch, als je die keuze moet maken, dan kies je om leuke dingen te doen of dingen die je leuk vindt.
Ja, kijk, mijn werk vond ik wel ontzettend leuk met mijn cliënten, maar de rest niet.
Okay.
Alle administratie, rompslomp en dat soort dingen allemaal, vond ik verschrikkelijk.
Dat woog dan niet op?
Nee, toch niet. Nee.
Dus je leven is er totaal anders uit gaan zien?
Ja.
Door deze diagnose?
Heel anders, ja. Want ik heb eigenlijk mijn hele leven gewerkt, opleidingen gedaan. En dan zit je opeens op je... Nou ja, want toen was ik al 51, dan zit je opeens thuis.
Ben je anders naar jezelf gaan kijken sindsdien?
Ja, op allerlei manieren. Ik was... ik had altijd een hele hoge arbeidsethos sowieso. En ik was ook nooit ziek. Ja, dat is een stukje van jezelf wat je los moet laten. Of anders naar moet gaan kijken. Ik vond altijd dat ik wel wat moest doen, iets nuttigs moest doen of zo. En ik ben mijn hele leven, nou of mijn hele leven, maar zeker vanaf mijn 30s of zo heb ik geleden aan depressies. Medicatie voor gebruikt, therapieën voor gehad. Maar echt helemaal weg ging het nooit. Dus dan zou je denken, als je dan zo'n diagnose krijgt, nou ja, oké, prima. Ik heb zo vaak gedacht van nou, voor mij hoeft het leven niet zo, niet meer. En nu hoor ik een soort eindigheid aan mijn leven. Maar dat vond ik helemaal niet prima. En dat was heel raar ook. Opeens was de depressie een soort van weg. En kreeg ik heel erg overlevingsdrang. En wilde ik eigenlijk alles doen om te kijken of ik het kon rekken. Want ik weet dat iemand toen aan me vroeg, een oom van mij volgens mij, van heb je het wel eens overwogen om je niet te laten behandelen? Ik dacht, oh ja, dat was natuurlijk ook nog een keus geweest, maar dat heb ik echt helemaal nooit overwogen. Nee.
Ja, dat is bijzonder wat je vertelt.
Ja, dat is heel gek.
Hoe duid je dat zelf, dat dat zo is gegaan?
Ik weet het niet. Ik heb het wel eens met mijn psychiater over gehad en die zei, die herkende dat wel van een andere cliënt die ze in behandeling had gehad en die ook zo'n diagnose had gekregen. Dus blijkbaar als je wel een soort doodvonnis krijgt, heb je blijkbaar toch nog genoeg om voor te leven of zo. Zoiets.
Nee. En zet dat nu ook jouw hele leven in een ander perspectief? Als je dan nu terugkijkt op die tijd dat je het eigenlijk niet zo de moeite waard vond?
Ja, je kijkt dan wel terug van wat zonde van die tijd. Ja.
Dat je er niet meer van genoten hebt?
Ja.
Ja.
Ja, want het is ook gewoon lang geweest en het is al lang gerommel met pillen geweest. En ja.
Eigenlijk niet echt gelukkig.
Ja, ja.
En nu heb je nog beperkt en nu wil je er alles uithalen.
Ja.
Wat een paradox, hè?
Ja, heel erg, ja.
En hoe is het voor je om in deze tijd te leven en er alles uit te willen halen?
Moeilijk.
Ja?
Ja. Zeker door corona natuurlijk, wat dan ook nog eens langskwam fietsen. Want in het begin, zeg maar dat de eerste half jaar van corona of zo, of de eerste paar maanden, toen waren mensen heel erg bang dat ze mij zouden aansteken. Dus toen kwam er ook bijna niemand meer langs.
Anderen waren bang om jou aan te steken. Ja, was jij zelf ook bang?
Nee, eigenlijk helemaal niet zo. Nee.
Dus doordat anderen kozen om weg te blijven, was jij eigenlijk meer alleen dan je wilde?
Ja. Ja. En op een gegeven moment hadden we met een paar vrienden wel bedacht van, we kunnen natuurlijk wel afspreken om te wandelen. Weet je, dan zien we elkaar in ieder geval even. En dan ben je buiten en dan kan je ook wel op afstand blijven. En dan kun je in ieder geval even kletsen. Dus dat was wel heel fijn. En we hadden mazzel met een mooie zomer in het begin van corona. Of mooi weer met, in het begin van corona. Dat scheelde ook. Maar ik heb me wel echt ontzettend alleen gevoeld toen. En ik weet dat ik toen zo'n documentaire heb zitten kijken van Mark de Hond.
Ja.
Die zou gaan overlijden aan kanker. En die voor het raam zat met zijn vrouw en aan het zwaaien was naar iedereen die voor het raam langs liep. En ik dacht, ja, maar zo wil ik niet doodgaan. Dat gaan we niet doen. En ik, dat heb ik ook toen wel tegen mijn vrienden gezegd, weet je. Want stel dat ik doodga en er is nog steeds corona, ik wil jullie gewoon knuffelen. En jammer dan als je mij aansteekt of ik steek jullie aan. Regel het maar ik ga jullie gewoon knuffelen. Nou ja, ik ga niet achter een raam zitten zwaaien. Nee.
En is het ook gebleven, dat fysieke contact met anderen?
Ja, het is uiteindelijk gelukkig weer teruggekomen. Ja, dat mensen, ja, naarmate er meer werd ingeënt of mensen al corona hadden gehad, of is het uiteindelijk wel teruggekomen. En ik weet, iemand van de groep waar ik in zat, die zei toen ook van, ik heb gewoon met mijn zus afgesproken dat ze bij mijn huishouden hoort. Want zijn zus woonde ook alleen, dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik, oh, dat is ook wel een goeie.
Ja.
Misschien kan ik wel bij iemands huishouden horen. Dus ja. Vanaf toen hoorde ik bij iemands huishouden. Dus had ik in ieder geval iemand die ik kon knuffelen.
Ja.
Ja.
Dus in ieder geval nog dat samengevoel.
Ja, ja, want ja. Ja, het is wel heel erg, als je geen partner dan hebt, dan ben je wel heel erg alleen. En af en toe, ja, iedereen heeft wel eens een arm om zijn schouders nodig. En,
natuurlijk, ja. 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 En ja. Die vriendin die vanaf het eerste moment bij je is geweest, is zij ook betrokken gebleven?
Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Ik heb twee vriendinnen die eigenlijk een beetje om de buurt, zeg maar, met me meegaan naar het ziekenhuis. Nu het niet meer allebei mag, eerder gingen ze allebei mee. Ja, die gaan nog steeds mee.
Vriendschappen betekent veel voor je, hè?
Ja, heel veel. Ja. Ja, ik heb best wel een grote vriendengroep en die zijn echt heel belangrijk voor me. Ja, ja,
zijn heel betrokken over wat er gebeurt.
Ja.
En hoe gaan jullie als vrienden ermee om met het idee, ja, mogelijk is het op een gegeven moment afgelopen. Heb je het daarover met elkaar?
Nou, in het begin wel. En toen hebben we ook wel wat afgehuild met z'n allen, zeg maar. Maar op een gegeven moment toch, ja, wordt ook dat gewoner of zo, omdat het allemaal wel redelijk gaat. En ik weet wel dat iedereen daar rekening mee houdt, dat als ze afspraken met mij maken, dat ik die af kan zeggen. Vanwege moeheid of gebrek aan energie, dat soort dingen allemaal. Maar ja, ook dat leven gaat gewoon weer door. En we hebben het er niet zo vaak meer over. Nee. Dus weet je, ik heb zo'n groepsapp gemaakt waar iedereen in zit. Van mijn vriendenclub en een belangrijke familie. En daar gebeurt eigenlijk ook steeds minder op. Ik hou ze op de hoogte als ik weer in het ziekenhuis ben geweest. En in het begin ja, gebeurt daar heel veel op. Want ik ben ook wel iemand die gelijk alles gaat regelen. Ik hou graag touwtjes in handen. Dus ik heb gelijk mijn eigen begrafenis en dat soort dingen allemaal ben ik toen gaan regelen. Ja, en dat is natuurlijk... dat was voor de mensen om me heen heftiger als voor mij, denk ik. Ja.
Want je hebt ze er wel in betrokken.
Ja.
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 Dus eigenlijk is dat helemaal klaar nu.
Ja. Ja.
En dan hoor ik je eigenlijk zeggen, het leven begint gewoon weer door te gaan.
Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Ja, eigenlijk denk je, aan de ene kant ben je wel een soort van klaar om dood te gaan of zo. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar alles wat ik moest doen en wat ik wilde doen voor mijn katten en dat soort dingen allemaal, dat heb ik gedaan. Het is allemaal klaar. Het staat op papier. Ik heb mijn euthanasieverklaring gemaakt. Voor gevolmachtigde aangewezen, dat soort dingen allemaal. Dat soort dingen zijn klaar. En... het is eigenlijk een beetje aan mij, en daar hebben we het in therapie, want ik zit nog steeds wel in therapie, ook wel over om nu een beetje tevreden te zijn met wat ik nu aan het doen ben. En dat vind ik gewoon soms lastig. Soms zit die hoge arbeidsethos me nog steeds in de weg. En komt de depressie weer een beetje om de hoek kijken. Van, is dit het nou? Alleen kan het nu gelukkig iets meer omkeren naar... ja, dat ik toch iets meer uit het leven moet halen als dat ik die afgelopen 20 jaar gedaan heb, zeg maar. Omdat mijn leven toch iets sneller eindigt.
Dan je misschien verwacht had.
Ja, ja, en dat je, weet je, kijk, jouw leven kan morgen ook eindigen. Maar jij weet het niet. Ja, en dat is toch wel een verschil, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja. Het is ingewikkeld eigenlijk, hè, dat je zegt, ik ben klaar.
Ja.
Ik heb alles geregeld, het organisatorische stuk is afgerond. Ja. Maar ik ben er nog.
Ja.
En wat is dan op dit moment voor jou dat wat jou echt plezier geeft? Je zegt in ieder geval je vrienden, je vriendschappen.
Ja.
Je katten, denk ik.
Katten, ja.
Het wandelen noemde je al.
Ja,
wat zijn andere dingen nog die voor jou op dit moment de moeite waard maken in waar je nu bent?
Nou, ik doe het een en ander aan vrijwilligerswerk. Veel met dieren ook. En daar haal ik veel uit. Maar ik ben ook taalmaatje voor iemand. Dat vind ik ook heel leuk om te doen.
Wat ben je?
Een taalmaatje voor iemand. Een meneer uit Syrië. Die ik dan help om op conversatieniveau Nederlands te praten, zeg maar. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. En ik ben ook maatje bij de regenboog. Ik heb net een nieuw maatje. Afghaanse dame. En dat ik nog iets van mijn oude vakken ook toch nog een beetje in de praktijk kan brengen op die manier.
Het is een bepaalde manier van hulp verlenen natuurlijk.
Ja, ja. Ja, ik vind altijd wel dat ik gewoon echt een heel mooi vak heb gehad. Dus ja.
Je was er altijd voor anderen.
Ja.
En nu nog steeds.
Ja. Ja, ik zou het ook niet anders kunnen en niet anders willen.
Nee. En toch knelt dat arbeidsethos.
Af en toe speelt het weer op.
Ja. Want vind je dat je dan meer moet doen?
Nou ja, denk ik, als ik dit allemaal kan, zou ik dan niet gewoon moeten werken of zo. Ja, maar
wat
ja,
is je antwoord?
Nou, ik denk niet dat het nog gaat. Want weet je, bij dit soort dingen kan ik mijn tijd allemaal zelf indelen. En ben ik actief van, weet ik veel, 2 tot 6 of zo. En daarna houdt het weer op.
En ben je dan ook echt moe daarna?
Ja, dan heb ik het ook wel gehad. Ja.
Want je vertelt ook dat je soms afspraken afzegt met vrienden, omdat je gewoon niet kunt.
Ja, omdat het niet gaat. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en ik denk, nou ja, de vriendschappen die ik heb, die zijn gewoon het meest belangrijke in mijn leven op dit moment, denk ik. Ja. En dat veel, zoveel mogelijk leuke dingen doen met het mindere geld wat je nog hebt, zeg maar.
Maar dat is natuurlijk ook teruggelopen.
Ja. 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 En weer op vakantie gaan als het kan.
Is dat iets waar je naar uitkijkt?
Ja.
En waar naartoe?
Als het goed is, ga ik met mijn zus een reis maken richting Indonesië, Bali. Ja, die kant op.
Ja. Fantastisch.
Ja.
Ja. Ben je ooit eerder die kant op geweest?
Thailand wel en Vietnam, Laos, Cambodja. Maar Indonesië nog nooit. Dus, ja. En dat was wel een soort van... Ik heb geen bucketlist, maar ik had wel een paar dingen die wilde ik nog graag doen. Ik wilde een keer een ballonvaart maken. Nou, dat heb ik gedaan.
Ja?
Ja. En ik wilde nog graag 1 keer zo'n lange reis maken naar verre oorden. Dus ik hoop dat het coronatechnisch en zo kan nog.
Wanneer heb je die bucketlist, wat dan niet helemaal zo is, gemaakt? Wanneer heb je bepaald, dit soort dingen wil ik graag nog doen?
Nou, eigenlijk omdat ik, nou ja, zeg maar, ik kreeg die diagnose toen in april, volgens mij eind april of zo. In oktober ben ik jarig. En toen hadden mijn vrienden zoiets van, wat zou je nou nog willen doen dat we samen aan jou kunnen geven dan of zo. Dat we gewoon iets gezamenlijks doen. En toen dacht ik, eigenlijk zou ik wel willen parachute springen, maar dat durf ik niet. En toen dacht ik, nou, ballonvaart, dat lijkt me wel leuk. Dus toen, toen zaten we een beetje te drinken van, goh, wat zou je eigenlijk nog willen doen? Of, ja.
En toen ontstonden die dingen, waaronder Indonesië met je zus.
Ja. Ja.
Praat je met je zus over hoe het met je is?
Ja, ja, want we kregen helaas nog meer slecht nieuws te verwerken. Dat is ook inmiddels alweer even geleden. Een jaar geleden, denk ik, dat mijn vader ook longkanker heeft. Ja, dan wordt we zijn maar met z'n tweeën en we hebben allebei, mijn zus en ik, we hebben allebei geen partner, geen kinderen. Dus dan wordt de familie opeens wel heel erg klein. Ze gaven mijn vader nog een half jaar, nou die is er ook nog steeds. Te gelukkig. Maar daar hebben we het natuurlijk ook wel over, dat zij dan zometeen echt helemaal alleen is met ja. mijn moeder. En mijn moeder is natuurlijk ook niet meer de jongste.
Ja.
En hulp voor haar daarbij. En dat ik graag zou willen dat ze er wat meer over praten. Maar ja, zij doet het op haar manier. Je kan haar niet dwingen om dingen te doen die niet bij haar passen.
Want ik kan me voorstellen dat je haar wel wat hulp gunt met een dochter en een echtgenoot.
Ja.
Die eigenlijk dezelfde diagnose hebben gekregen.
Ja.
Dat is enorm om te verstouwen.
Ja, dat is echt veel te veel. Ja. Ja. En voor mijn zus heb ik wel... ik heb het er wel eens met wat ooms en tantes over gehad. En een zus van mijn moeder Lies zei toen al gelijk van... als jij er niet meer bent, dan houden wij wel een oogje in het zeil ook op misschien komt mijn zus. Dus dat was wel heel fijn.
Ja, dat lijkt me een geruststellende gedachte.
Ja, ja.
Nu hebben we elkaar leren kennen via Anna's huis in Zaandam.
Mm-hmm.
Wat betekent die plek voor jou?
Nou, ik was heel erg op zoek naar lotgenotencontact in het begin. En ik kende Anna's huis omdat ik daar ooit een cliënt naar had verwezen die kanker had. Ik dacht, ik loop gewoon eens binnen, ik ga eens kijken. Maar ik durfde het niet zo goed alleen, dus ik had weer een andere vriendin meegenomen.
Je neemt altijd je hulp.
Ik neem altijd hulptroepen mee. Dus zijn we daar gewoon eens gaan kijken. Hebben we een gesprek gehad met de vrijwilliger daar. En kijken wat ze te bieden hadden. En ze hebben me ook wel geholpen met het uitzoeken van financiën en zo. Toen ik afgekeurd werd. Omdat ik hoge vaste lasten had. En ik ging natuurlijk wel flink op achteruit. Dus we hadden toen ook een wandelgroep. En mijn conditie was toen heel slecht. Dus toen ben ik gaan meedoen met die wandelgroep. Om mijn conditie weer een beetje op peil te krijgen.
Wat zou je eigenlijk nog graag kwijt willen naar mensen die nu aan het luisteren zijn over hoe ze zouden kunnen kijken naar mensen in jouw situatie. Wat is dan belangrijk om te weten als je te maken hebt met iemand in je omgeving die een diagnose heeft gekregen die heel negatief is. Maar eigenlijk leef je in een reservetijd.
Mm-hmm.
Je leeft langer dan wat men heeft gezegd. Wat zou je mensen kunnen meegeven in hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan? Wat vind jij het prettigste?
Nou ja, dat ze toch wel een beetje aandacht blijven houden voor mensen als ik. Want hun leven gaat wel door en dat snap ik allemaal. Rationeel gezien snap ik het allemaal, maar gevoelsmatig voelt het soms wat anders. En kan je je wel heel erg alleen voelen hierin. Want bij mij gaat die diagnose niet weg. En is het idee dat ik ga overlijden aan kanker, is er elke dag.
Ja.
Ja.
Speelt het ook elke dag voor je?
Ja, het is niet zo dat ik elke dag helemaal dramatisch in de put thuis zit te zijn. Maar het is er altijd.
Ja.
Het is nooit weg. Het is nooit.
En hoe is het er dan?
Ja, het is in zo'n... De ene keer is het lichamelijk, heb je last van klachtjes waarvan je denkt van, oh jee. En de andere keer zit het weer heel erg in je hoofd van hoe verder en wat te doen en heb ik nou alles wel geregeld? Of, ja, het is ook gewoon de wetenschap dat het er zit. Ja. En dat je toch elke keer 3 maanden weer naar dat ziekenhuis moet voor een scan en controle. En dat het altijd spannend zal blijven. Ja.
Dankjewel voor deze openheid en dat je dit wilde delen.
Graag gedaan.
En ik wens je heel veel plezier bij alles wat je nog voor je hebt liggen. En ik wens je echt toe dat jij samen met je zus nog kan genieten van Indonesië.
Ja, we gaan ons best doen. Dankjewel.
Dankjewel.